Hallo, je luistert naar Plastische Chirurgie Gesnapt, de podcast van Surgic Art.
Wij zijn plastisch chirurg Nicolas Wilsens
en Margot den Hond.
En het is ons doel om jou een realistische kijk te geven op wat wij doen en plastische chirurgie dichter bij jou te brengen. Ikzelf ben Nicolas, ik werk in het Sint-Trudo ziekenhuis en in de Essence praktijk, beiden in Sint-Truiden.
En ik ben Margot, ik werk in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, Lanaken en Mazeik. Je kan ons vinden op Instagram en op Facebook onder de naam @artinsurgery, telkens met een puntje tussen. Of op onze website www.plastischechirurgielimburg.be in één woord.
Vandaag staan bij ons de mannen centraal. Een beetje een taboe onderwerp.
Ja, eentje waar misschien minder over gesproken wordt, maar wel zeer aanwezig is. Mannelijke borstvorming of gynecomastie.
Ja, en borstvorming bij mannen, dat komt meer voor dan dat je zou denken. En dat kan niet alleen esthetische of psychologische last geven. Dus bijvoorbeeld mannen die moeite hebben met een bovenlichaam te ontbloten, bijvoorbeeld op het strand of in een gezamenlijke douche. Maar kan ook bijvoorbeeld ja, angst zijn om spannende kledij te dragen. En het kan ook echt pijnlijk zijn. Het kan echt ja, niet alleen door schurende kledij op de huid of op tepel of tepelhof, maar ook echt pijn. Pijn bij aanraking, pijn bij bewegen.
Ja, en dan vooral, dan hebben we het over echte gynecomastie. Dus de ontwikkeling van de borstklier bij de man die functionele last kan geven, pijn kan geven. Want er is ook een andere vorm, pseudogynecomastie, waarbij dat er een toename is van het vetweefsel in de borst, wat dat ook borstvorming kan geven, maar niet zozeer gelinkt is aan die pijnlijke symptomen, alhoewel dat er daar ook natuurlijk door huid-op-huidcontact en huidplooien die vormen, dat er daar last kan zijn van huidmaceratie, van misschien infecties, van huidproblemen in de plooien.
Ja, de onderliggende oorzaak van beide, die is verschillend, maar inderdaad, de symptomen overlappen uiteraard wel een deel. Maar het is voor ons natuurlijk belangrijk om te bepalen wat is nu wat, omdat daar ook een beetje de behandeling van gaat afhangen.
Ja, dus gynecomastie, dat is een goedaardige toename van de borstklier bij de man. En pseudogynecomastie, dat is een goedaardige toename van het vetweefsel in de borst bij de man.
Het komt meer voor dan je zou denken. Natuurlijk allemaal in verschillende mate van ernst, in verschillende graden. Maar het is moeilijk om hier cijfers over te vergaren, omdat de drempel naar de arts, om hiermee naar een arts te stappen, is nog altijd heel groot. Ze schamen zich, het is natuurlijk niet levensbedreigend. En dat verkleurt daarom een beetje de gegevens die we erover hebben.
Ja, algemeen wordt er wel eens gezegd dat er, of geschat, dat een 35% van de mannen met gynecomastie te kampen heeft.
Nu, dat lijkt een gigantisch getal en de reden daarvoor is dat sommige vormen van gynecomastie gewoon perfect normaal zijn. Dat noemen we dan de fysiologische vorm van gynecomastie en dat is op basis van hormonen die circuleren in ons lichaam. Er zijn zo typisch drie fasen in het leven van een man waar zijn hormoonhuishouding ja, ontregeld wil ik niet zeggen, maar waar ze door een evolutie gaat. En dat kan gevolgen hebben op de ontwikkeling van de borstklier. En typisch is dat de neonatale fase, dus dat wil zeggen bij kleine kindjes, kleine jongetjes, zie je soms ook dat die een klein beetje borstklieren hebben.
Dan spreken we echt over babytjes.
Ja, echt baby's, neonaten. Dat is puur op basis van de hormonen van de moeder die nog circuleren in het lichaam. Een tweede fase is tijdens de puberteit. Ja, het hoeft niet gezegd dat de hormonen bij de jonge mannen dan helemaal ontregeld zijn. En dan de laatste is op oudere leeftijd. Bij oude mannen zien we soms ook dat er meer klierweefsel aanwezig is.
Heel vaak is de oorzaak van gynecomastie niet gekend. En dan noemen we dat idiopathisch. Maar we mogen pas dat besluit nemen dat er geen oorzaak is als alle andere zaken uitgesloten zijn.
Ja, en andere zaken, dat is bijvoorbeeld een farmacologische oorzaak. Hè. Dus farmacologisch, dat wil zeggen als een gevolg van het innemen van bepaalde substanties. Dat kunnen geneesmiddelen zijn, zoals antibiotica of sommige antidepressieve of antipsychotica. Maar ook bijvoorbeeld anabole steroïden, alcohol, marihuana, amfetamines, heroïne. Het zijn allemaal substanties die een invloed kunnen hebben op het borstklierweefsel bij een man.
Ja, dus het is aan ons in de eerste plaats om te screenen of er een inname is van een van die substanties. En als er chirurgie overwogen wordt, dan moeten we uiteraard eerst zeker zijn dat die uitlokkende oorzaak gestopt is. Want anders dan komt het achteraf gewoon terug. Er zijn ook een aantal kwaadaardige zaken die kunnen gelinkt zijn aan borstontwikkeling bij de man. Zeer zeldzaam, maar het moet altijd overwogen worden. En dan denken we bijvoorbeeld aan teelbalkanker. Een aantal andere ernstige aandoeningen zijn leverfalen en nierfalen. En die zijn ook geassocieerd met de ontwikkeling van borsten bij de man.
Ik wil misschien wel nog even zeggen dat dit niet te verwarren is met borstkanker bij mannen. Dus borstkanker komt natuurlijk uiteraard voornamelijk voor bij vrouwen. Het is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Maar ja, iets minder dan 1% van de borstkankers zijn bij mannen. Dus dat is niet veel, maar ze zijn er wel. Maar dat heeft niks te maken met gynaecomastie. Er is ook geen verhoogd risico wanneer je gynaecomastie hebt dat je een borstkanker ontwikkelt.
Enkel voor mannen met het syndroom van Klinefelter, een chromosomale afwijking, waarbij dat de man over 3 chromosomen beschikt in plaats van 2, XXY in plaats van XY, en daar is wel een verhoogd risico op borstkanker vastgesteld. Nu, bij die oorzaken hebben we het telkens over gynaecomastie. We hebben het niet over pseudogynaecomastie. Pseudogynaecomastie, dus de toename van vetweefsel, dat is vooral gelinkt aan lichaamsgewicht.
Nee, dus dat is ook voor de behandeling, wanneer we de patiënten zien op de consultatie, een heel pertinente vraag, een heel belangrijk onderscheid dat wij moeten maken. En dat begint met de anamnese. En we gaan uiteraard na wat de leeftijd is, om te kijken, kan dit passen bij een fysiologische vorm? We overlopen de medicatienamen, welke drugs er eventueel gebruikt wordt. We gaan navragen wat de familiale situatie is. Komt het nog meer voor? En na de anamnese, als alle vragen gesteld zijn, dan komt het klinisch onderzoek.
Ja, en wat we dan vooral naar op zoek zijn, dat is een klierschijf die we kunnen palperen of voelen achter de tepel. Anders dan vetweefsel bij pseudogynaecomastie, dat meestal verdeeld is over de ganse borst en soms ook daarbuiten, bijvoorbeeld de oksel, de bovenbuik, gaat bij gynaecomastie er een heel specifieke harde zone te voelen zijn achter de tepel van het tepelhof. Vaak is het ook een combinatie van beide uiteraard. We gaan ook kijken of dat er een huidoverschot is. Een huidoverschot waarbij dat er echt een plooi kan gevormd worden aan de onderzijde van de borst of dat de tepel lager gaat staan. We kijken naar de lichaamsbouw van de patiënt, in welke mate dat er een gewichtstoename of dat er obesitas aanwezig is. En de positie van die tepel, dat noemen we ptose. En daar kunnen we dan verschillende graden van gynaecomastie aanlinken, afhankelijk van wat dat de positie is van de tepel ten opzichte van de normale te verwachte positie.
Ja, en al die dingen samen, dat zal dan uiteindelijk bepalen welke behandeling we voorstellen aan de patiënt. Voor ons is het niet voldoende dat je enkel bij ons, bij de plastic chirurg, langskomt. We gaan je ook altijd naar de echografie sturen om aan te tonen, zit daar inderdaad een verhoogde hoeveelheid klier achter die tepel? Of is het allemaal puur vet? En dat strookt uiteraard vaak gewoon met de klinische bevindingen. Maar het is toch leuk om dat ook zwart op wit te zien op die beeldvorming. En dan daarnaast gaan we je ook altijd verwijzen naar de endocrinoloog. En de endocrinoloog, dat is de arts die zich bezighoudt met de hormoonhuishouding in ons lichaam. Omdat we daarnet al gezegd hebben, vaak is die ontwikkeling van die klier een gevolg van een ontregeling van de hormonen in ons lichaam. Dus die gaat de teelballen, de testes onderzoeken, eventueel echografisch nagaan, is daar een probleem. Er zal een bloedname verricht worden om na te kijken wat is de concentratie van die hormonen in ons lichaam, hoe is de status van de lever, van de nieren. De endocrinoloog zal dan ook een inschatting maken, is dit iets dat ik medicamenteus, dus met behulp van medicamenten, van pilletjes, kan proberen verhelpen, ja dan nee.
Ja, en dat brengt ons ook een beetje bij de behandeling, denk ik, van gynaecomastie. Dus dat bezoek aan de endocrinoloog, eenmaal als dat is afgerond en er geen duidelijke oorzaken weerhouden worden, of tenminste geen oorzaken waar een andere medische behandeling voor bestaat, dan kan er, als we groen licht krijgen voor chirurgie, een operatie verricht worden als de patiënt dat wenst. Als de oorzaak farmacologisch is, dus het te maken heeft met inname van bepaalde medicatie of drugs, dan gaat het uiteraard de behandeling zijn om die medicatie of die drugs te stoppen.
Als de oorzaak eerder pathologisch is, dus bijvoorbeeld op basis van een onderliggende tumor of op basis van onderliggend leverfalen of nierfalen, dan spreekt voor zich dat eerst die onderliggende oorzaak behandeld moet worden vooraleer we ons over de borst gaan bekommeren.
Ja, en dan meest frequent, de idiopathische vorm, waarbij dat er dus geen andere afwijkingen weerhouden worden. Dan gaan we soms een periode inlassen om te kijken van, ontwikkelt de borstklier zich verder? Is het stabiel of neemt het terug af?
Ja, want vaak zien we dat spontaan al kan verdwijnen na een periode van een jaar.
Als er sprake is van pseudogynecomastie, dus te veel vetweefsel in het kader van obesitas, dan gaat uiteraard de focus liggen op het streven naar een gezonder gewicht. Want uiteraard een operatie, en bijvoorbeeld een liposuctie, is geen vermageringsoperatie. Dat dient om contouren bij te stellen nadat het gewenste gewicht is bekomen.
Ja, en dan is er dus ook nog een medicamenteuze behandeling mogelijk in sommige geselecteerde gevallen, maar dat is dus een inschatting die de endocrinoloog samen met ons gaat maken. En dan is er natuurlijk de heelkunde. Nu, wat die heelkunde gaat inhouden, er zijn een aantal mogelijkheden. En alles is een beetje afhankelijk van het aspect van die borst, van hoe dat eruit ziet, wat de inhoud is. En dan delen we dat chirurgisch eigenlijk op in klier, vet en huid. En die drie zaken moeten we in een variabele vorm gaan aanpakken. Klier, dat is moeilijk om dat met de liposuctie te verwijderen. Dus als er inderdaad een excess aan klier is, hè, zoals in een echte gynecomastie, dan wordt dat met het mes verwijderd. Dus door een kleine incisie, een halve cirkel onderaan het tepelhof, zodat dat littekentje nadien ook mooi geneest en weinig opvalt. Door middel van liposuctie gaan we het omliggende vet behandelen, om zo eigenlijk een mooiere contour van die borst te krijgen. Want het gebeurt wel als je daar natuurlijk heel veel klier gaat uithalen en je doet niets aan de omgeving, dat je daarmee een putje kan eindigen. Dat is natuurlijk ook niet waar de patiënt op zit te wachten. En dan de huid, dat is een beetje afhankelijk van hoeveel huidoverschot er is. Dus het teveel aan huid kan zijn dat we dat ook moeten wegsnijden. En dan wordt er vaak in overleg met de patiënt besloten of besproken, gaan we dat in eenzelfde tijd doen? Of gaan we dat in een tweede fase doen? Soms is het nuttig om dat in een tweede tijd te doen. Het lichaam eerst het eerste inhoud van die borst verwijderen en het lichaam laten wennen aan die nieuwe situatie, omdat de huid soms toch nog een beetje samentrekt. En hoe meer de huid samentrekt, hoe minder we moeten wegsnijden en hoe minder litteken je eraan overhoudt.
Inderdaad, want het verschil is wel groot tussen een littekentje aan de onderrand van het tepelhof, wat dat eigenlijk quasi ongemerkt aanwezig is, eenmaal genezen, versus echt een litteken aan de onderzijde van de borstkas, wat dat toch wel een beetje de handtekening is van een operatie, want dat zichtbaar is bij een ontbloot bovenlichaam. Maar dat is dus telkens individueel te bepalen in overleg met de patiënt en nagrondig de voor- en de nadelen van elke optie af te wegen. Dan de nazorg. Tijdens de operatie, als we een grote hoeveelheid klierweefsel verwijderen, dan blijft er een zone over, een holte over eigenlijk. En dan gaan we soms bijkomend een drain plaatsen, dat is een buisje om het vocht af te voeren, dat dan één of enkele dagen ter plaatse dient te blijven. Na de operatie gaan we aan de patiënt vragen om een borstband of een drukvest te dragen. Wat dat we willen is dat de huid goed tegen de onderliggende weefsels wordt gedrukt, zodanig dat er geen plaats is voor vocht om te blijven staan, zodat alles goed kan verlittekenen, kan verkleven en zo strak mogelijk kan genezen.
Ja, en in dezelfde gedachtegang is het ook belangrijk om voldoende te rusten na zo'n operatie. Het vlak waar wij in opereren, dus die klier en dat vet, dat ligt eigenlijk net boven de grote borstspier. En die grote borstspier die loopt van het borstbeen naar de bovenarm. En ja, het spreekt voor zich dat als die spier heel veel gaat bewegen, dat die huid en die weken delen daarop, dat die moeilijk daarop gaan vastkleven. En dan kan daar vocht en bloed in opstapelen. En dat is natuurlijk wat we net niet willen. En die spier gaat veel bewegen als onze arm veel bewegen. En zeker als onze arm met veel kracht bewegen. Dus dat zijn eigenlijk wel zaken waarin de eerste 2 à 4 à 6 weken, een beetje afhankelijk van hoe jouw herstel verloopt, waar je toch rekening mee dient te houden.
Je hebt dus ook qua planning is dat best om een beetje af te wegen dat is in een periode dat je weet dat je het wat rustiger aan kan doen. Niet zozeer welk seizoen, maar vooral dat je weet praktisch gezien dat je het even wat rustiger aan kan doen. Nu, natuurlijk, elke operatie heeft een risico dat er iets misloopt, dus de complicaties die gaan we ook bespreken. Wat kan er mislopen? Bij elke operatie kan er een bloeding zijn. Er gaan sowieso blauwe plekken aanwezig zijn. Zeker als er liposuctie is uitgevoerd, zijn er altijd blauwe plekken aanwezig. Zwelling is er ook aanwezig. Maar als er een plotse zwelling is, meestal aan één zijde, dan kan dat wijzen dat er ergens een bloeding aanwezig is.
Er kan ook een infectie optreden. Dat is dan meestal na enkele dagen, na een week, na twee weken. Bij chirurgie doorbreken we natuurlijk altijd de huidbarrière. En dan kan het ook gebeuren dat er ergens in het proces van de heling voor die huidbarrière terug volledig is gesloten, toch een bacterie de weg naar binnen vindt en daar een infectie veroorzaakt. Meestal is dat met lokale wondzorg en antibiotica dan wel op te lossen, maar het is en blijft wel een risico van elke chirurgische ingreep.
Er kan ook vocht opstapelen en dat noemen we een seroom. Daar hebben we het daar juist al een beetje over gehad. Als die lagen niet verkleven, de huid aan de diepere lagen, ja, dan blijft er een holte bestaan waar zich vocht kan in opstapelen. Zeker als iemand veel fysieke activiteit, veel gaat bewegen, dan kan daar vocht blijven staan dat heel hardnekkig kan zijn.
Ja, en dan specifiek voor dit type ingreep, wat er kan gebeuren is wat we noemen een overcorrectie of een ondercorrectie. Overcorrectie wil zeggen dat er een deukje ontstaat onder de tepel, omdat natuurlijk we verwijderen die klier en we voeren nadien wel een liposuctie uit van de hele zone daar rond om die overgang zo egaal mogelijk te maken. Maar het kan altijd gebeuren als dat aan het helen is, dat sommige zones meer trekken dan andere en dat je daar toch met een deukje over blijft. Een ondercorrectie kan gebeuren als er bijvoorbeeld nog te veel klier achterblijft. Het is altijd chirurgisch een inschatting maken voor ons. We mogen niet alle klier verwijderen, want op die klier hangt natuurlijk ook de tepel vast. En als we alle klier verwijderen, dan heeft de tepel geen bloed meer. En dan sterft die af. Ja, dat geeft esthetisch natuurlijk nog een veel slechter resultaat. Dus we moeten altijd een laagje achterlaten aan die tepel. En soms zien we dat dat toch nog altijd voor een klein bultje zorgt, waarvoor dan ook eventueel nog een tweede correctie nodig is.
Corrigeren natuurlijk als dat op een veilige manier kan. Zoals Nicolas al zegt, we dienen altijd een beetje borstklier te behouden achter de tepel voor de bloedvoorziening, ook om te vermijden dat er zich daar een putje gaat vormen. Dus dat kent zijn limieten. En zeker als de borstklier voor de operatie nog actief aan het groeien was, dan kan het zijn dat na de operatie, dat er vanuit die restklier die achterblijft, dat er opnieuw groei optreedt.
Nu, onze boodschap voor deze podcast is vooral aan onze mannelijke luisteraars. Weet dat het heel veel voorkomt. Het is niet iets om je over te schamen. Het is vaak gewoon heel fysiologisch, heel normaal in de ontwikkeling van een mannenlichaam. Maar we begrijpen dat het storend kan zijn, zowel esthetisch als functioneel. Als je daarmee vragen over zit, laat het gewoon nakijken. Laat het even beoordelen door ons, door de endocrinoloog. Spreek dan met je plastisch chirurg en kijk vandaar of dat iets is waar je achter kan staan of niet.
Yes, inderdaad. En dat is een afweging die iedereen persoonlijk voor zichzelf maakt, uiteraard. Voilà. Ik denk dat we hiermee rond zijn.
Ja, maar je weet, moesten er toch nog vragen zijn, aarzel niet om ons te contacteren.
Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende.
Tot de volgende keer.
Dag.